Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 25 zingen wij het zevende vers. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. En wat er verder volgt, we noemden nu het zevende vers van Psalm 25. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek der psalmen en daarvan psalm 111. Wij herzeggen u psalm 111, nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit psalm 116, daarvan het 11e vers: ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God, den Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Psalm 111. Ik zal de Heere loven van ganser harte in de raad en vergadering der oprechten. De werken des Heeren zijn groot, ze worden gezocht van allen die er lust in hebben. Zijn doen is majesteit en heerlijkheid, en zijn gerechtigheid bestaat in der eeuwigheid. Hij heeft zijn wonderen een gedachtenis gemaakt. De Heere is genadig en barmhartig. Hij heeft degene die hem vrezen spijzen gegeven. Hij gedenkt in der eeuwigheid aan zijn verbond. Hij heeft de kracht zijner werken zijn volk bekendgemaakt, gevende, hun gevende, de erven der heidenen. De werken zijner handen zijn waarheid en oordeel. Zijn bevelen zijn getrouw. Ze zijn ondersteund voor altoos en in eeuwigheid, zijnde gedaan in waarheid en oprechtheid. Hij heeft zijn volk verlossing gezonden. Hij heeft zijn verbond in eeuwigheid geboden. Zijn naam is heilig en vreselijk. De vreze des Heeren is het beginsel der wijsheid. Allen die ze doen, hebben goed verstand. Zijn lof bestaat in der eeuwigheid.
Thank you.
gemeente aan de beurt vanmiddag is het tweede gedeelte van zondag 25 van de Heidelbergse catechismus die we nu eerst aan u willen voorlezen. Dat zijn de vragen 66 tot en met 68. Vraag 66, wat zijn sacramenten? Antwoorden: sacramenten zijn heilige zichtbare waartekenen en zegelen van God ingezet, opdat hij ons door het gebruik daarvan de belofte des evangelies des te beter te verstaan geven en verzegelen, namelijk dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonde en het eeuwige leven uit genade schenkt. Vraag 67, zijn dan beide, het woord en de sacramenten, daarheen gericht of daartoe verordend, dat zij ons geloof op de offerande van Jezus Christus aan het kruis als op de enige grond onze zaligheid wijzen? Antwoord: ja, zij toch. Want de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat die voor ons aan het kruis geschied is. Vraag 68, hoeveel sacramenten heeft Christus in het Nieuwe Verbond of Testament ingezet? Antwoord 2, namelijk de heilige doop en het heilig avondmaal. Gemeente, we schrijven onder deze drie vragen en antwoorden als thema de sacramenten. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we erop letten wat sacramenten zijn. In de tweede plaats willen we erop letten waarin de sacramenten overeenstemmen. En in de derde plaats willen we erop letten welke sacramenten Christus heeft ingezet. Dus het gaat vanmiddag over de sacramenten. Een drietal gedachten. In de eerste plaats wat sacramenten zijn. Dat is de letterlijke vraag 66. Wat zijn sacramenten? En dan vinden we een heel mooi antwoord. Wat sacramenten zijn en waarheen ze wijzen. Onze tweede gedachte waarin de sacramenten overeenstemmen. Er is iets waarin beide sacramenten met elkaar overeenstemmen, maar waarin de sacramenten ook met de prediking overeenstemmen. En dat is namelijk dat beide de bedoeling hebben om te wijzen op de enige grond van zaligheid, het offer van de Heere Jezus Christus. En onze derde gedachte, welke sacramenten Christus heeft ingezet? Vraag en antwoord 68, 2, namelijk de heilige doop en het heilig avondmaal. Wat zijn sacramenten? Zouden jullie dat kunnen vertellen, jongens en meisjes? Als iemand dat aan jullie vraagt. Wat zijn sacramenten? Dat is nog niet zo makkelijk. Probeer daarom maar mee te luisteren naar wat onze catechismus daarover zegt. Wat betekent dat eigenlijk, het woord sacrament? Het woord sacrament is een moeilijk woord voor ons. Het is ook een woord dat niet uit onze taal komt, maar uit het Latijn. Het komt van het Latijnse woord sacramentum. En dat Latijnse woord, dat heeft weer alles te maken met het Griekse woord mysterion. Het heeft eigenlijk dezelfde betekenis. En het Griekse woord mysterion, dat betekent verborgenheid. Geheim. Daar hebben we zojuist ook van gezongen uit Psalm 25... over een heilgeheim. Een sacrament is namelijk een teken en achter dat teken is iets verborgen. de betekende zaak. En hoe kun je daar dan achter komen, achter dat geheim? Door het geloof. Alleen door het geloof kunnen wij verstaan wat de betekende zaak is van het sacrament. Natuurlijk kunnen wij het ook met ons verstand beredeneren. Natuurlijk kunnen wij het met ons verstand proberen te begrijpen. Maar dat is niet genoeg. Om het echt te mogen weten, is het geloof nodig. De vorige keer ging het over de werkmeester van het geloof, de Heilige Geest. En we zullen zien straks, dan komt die werkmeester van het geloof weer terug. Want niet alleen onder de prediking is de werkmeester van het geloof nodig, maar ook als de heilige doop en het heilig avondmaal wordt bediend. Als de werkmeester van het geloof, de Heilige Geest, het geloof niet werkt, dan kan het ook niet versterkt worden. Laten we eens luisteren naar wat de opstellers van de catechismus zeggen over de betekenis van de sacramenten. Wat zijn sacramenten? En dan het eerste wat opvalt in het antwoord, dat is het woordje heilig. Sacramenten zijn heilige waartekenen. Dus sacramenten zijn heilig. De doop is heilig. Het heilig avondmaal, het woord zegt het al, is heilig. Betekent dat dat je dan alleen maar deel mag nemen aan het avondmaal als je heilig bent? Betekent dat dat alleen maar die kindertjes gedoopt mogen worden die heilig zijn? Nee, als dat zo zou zijn, dan zou niemand gedoopt mogen worden. Dan zou ook niemand aan het heilig avondmaal deel kunnen nemen, want niemand in onze gemeente is heilig. Maar het woordje heilig betekent dat God die tekenen heeft afgezonderd voor een heilig gebruik. En daarom mag inderdaad niet zomaar de doop bediend worden aan iedereen die dat zou willen. Nee, de doop mag alleen bediend worden aan leden van de gemeente. En juist omdat zij bij de gemeente horen, moeten zij ook gedoopt worden. Maar dan worden eerst aan de ouders ook de doopvragen gesteld. Kind mag niet zomaar gedoopt worden. Dan moeten die ouders ook het geloof belijden waar het in de doop over gaat. En dan moeten de ouders ook antwoord geven op de vragen die gaan over die leer. En daar moeten zij ook hun kind in opvoeden. Dat mag niet zijn in een andere leer. Als die ouders de waarheid niet belijden en leren, dan kan hun kind niet gedoopt worden. Dus gemeente, iedereen die een kindje laat dopen, die doet belijdenis. Ja, die heeft al belijdenis gedaan in onze gemeente. En het is ook een vreemd onderscheid dat soms gemaakt wordt dat mensen wel hun kinderen laten dopen, maar nog geen belijdenis doen, omdat ze zeggen het ware geloof nog niet deelachtig te zijn en daarop te wachten. Dat kun je niet van elkaar scheiden. Iemand die een kind laat dopen, doet belijdenis. Het zijn heilige tekenen. Het avondmaal mag niet zomaar bediend worden. Daar gaat zelfbeproeving aan vooraf. Er is altijd een week van voorbereiding en er is een voorbereidingspreek voor wie het heilig avondmaal is ingesteld. Ik ga daar nu niks van zeggen, want dat komt later nog in de Heidelbergse catechismus. En de tucht in de kerk is bedoeld om de sacramenten heilig te houden. Eer iemand belijdenis doet, is er altijd een gesprek met de ouderlingen. En de vraag is dan eigenlijk aan de kerkenraad of aan deze persoon wel een kerkelijk recht gegeven kan worden om aan het heilig avondmaal deel te nemen. En zelfs al is dat kerkelijk recht gegeven, dan nog kan de kerkenraad later dat recht weer tijdelijk ontnemen. Dat is ook waar je met belijdenis doen antwoord op moet geven of je je aan de tucht zult onderwerpen. Daarom kun je ook zonder belijdenis niet aan het avondmaal deelnemen. De kerkenraad heeft de plicht om te waken over de sacramenten en die zoveel mogelijk heilig te houden. Je kunt niet iedereen zomaar belijdenis laten doen. Dat mag niet. Je kunt niet de zonde zomaar door de vingers zien. Iedereen zomaar aan het avondmaal laten gaan. Dat mag niet. Het zijn heilige tekenen. En het tweede woordje wat mij opvalt in het antwoord, dat is het woordje zichtbaar. Ja, sacramenten moeten zichtbaar zijn. Dat is juist de bedoeling van de sacramenten. En dat is ook de reden waarom wij de doopouders bijvoorbeeld voor de doopsbediening vragen om voor de preekstoel te gaan staan. Dat is niet dat deze ouders zo graag gezien willen worden door de gemeente, maar dat is omdat we willen dat de gemeente het kan zien wat er gebeurt. En daarom wordt het brood ook pas gebroken, jongens en meisjes, bij de avondmaalsbediening. En doet de dominee dat voor het oog van de gemeente. Het is aanschouwelijk onderwijs. Kijk, als je het niet ziet, dan heeft een sacrament eigenlijk ook geen meerwaarde. Want we zullen straks zien, het sacrament heeft dezelfde boodschap als de preek. En wat is nou de meerwaarde van het sacrament? Dat is dat het zichtbaar is. Dat het aanschouwelijk onderwijs is. Dus het zijn zichtbare waartekenen. Wat is een teken? Een teken dat is, ja, je zou kunnen zeggen, dat is iets waar een betekenis aan verbonden is. Ik zal een paar voorbeelden geven. Rook is een teken. Als je buiten loopt en je ziet ergens een rookwolk in de verte, dan zeg je, hé, daar is brand. Waar rook is, daar is vuur. Rook is een teken. Er zijn nog andere tekenen. Ik denk bijvoorbeeld aan, je ziet iemand huilend over straat lopen. Dikke tranen rollen over de wangen. Dan denk je gelijk, al heeft die persoon helemaal niks tegen je gezegd, dan denk je, daar is verdriet. Een traan is een teken van verdriet. Een lach is een teken van blijdschap. Dus zonder dat er ook maar iets uitgelegd wordt, zegt dat teken iets. Het heeft een betekenis. Dit zijn natuurlijke tekenen, er zijn ook ingestelde tekenen. Ik denk bijvoorbeeld aan rouwkleding. Dat is een afgesproken teken. Als je iemand in rouwklederen ziet, dan weet je, daar is rouw. Als iemand een trouwring omgedaan heeft, is dat een teken dat die persoon getrouwd is. Dat is een teken, een afgesproken teken. En ook God heeft tekenen gegeven. Ik denk bijvoorbeeld aan de regenboog. Dat is een teken dat teruggaat op de dagen van Noach, dat de aarde nooit meer door water zal vergaan. Ik denk aan de sterren die voor Abraham een teken waren. De Heere nam hem mee naar buiten. De zandkorrels waren een teken. Teken met een betekenis. En zo zijn ook de sacramenten tekenen. Met een betekenis. En die betekenis die weten wij met ons verstand. Maar die betekenis kun je pas echt zien door het geloof. Want het zijn niet alleen maar tekenen. Zwingli bijvoorbeeld zag het avondmaal alleen als een teken, meer niet. Maar wij vinden dat Zwingli het avondmaal tekort deed. Het zijn niet alleen tekenen, maar het zijn ook zegelen ziet u hier staan. En wat is een zegel? Een zegel is om iets te bevestigen, om iets te bekrachtigen. Wij kennen dat eigenlijk niet meer zo in onze tijd. Er zijn allerlei manieren om echtheid van iets aan te tonen. De handtekening van iemand bijvoorbeeld. En tegenwoordig zijn er ook allerlei digitale mogelijkheden om iets te ondertekenen, zodat je zeker weet, dit komt van de juiste persoon. Maar in de tijd van de Bijbel had men een zegel. Een zegel, bijvoorbeeld een zegelring die ingedrukt werd in de was. En je wist, als dat was gebeurd, dan heeft die persoon van die ring, die heeft die brief gezien. Hij heeft zijn zegel eraan gehecht. Het is zijn handtekening. Dus die brief die is echt. Die brief die komt van die persoon. En zo is het ook met de sacramenten. Je zou kunnen zeggen, de sacramenten zijn een handtekening van de Heere zelf. Sacramenten zijn zegelen. Een kenmerk van waarheid en van echtheid. En wat wordt er dan verzegeld in de sacramenten? De belofte. De beloften van het genadeverbond. Dat zullen we straks zien, want dan gaat het over vergeving der zonde en het eeuwige leven. Die beloften worden in de sacramenten door God zelf afgebeeld, maar zelfs ook verzegeld. Het is zijn handtekening, zou je kunnen zeggen, bij het woord. Dat ieder die deel heeft aan het offer van Christus, die krijgt vergeving der zonde en het eeuwige leven. Die sacramenten die zijn van God ingezet. Wij hebben dat niet bedacht, maar dat heeft de Heere ingezet. Genesis 17, de besnijdenis, de geschiedenis van Abraham. En in het Nieuwe Testament is de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen. En in het Oude Testament het Pascha, Exodus 12, ingesteld bij de uittocht van de kinderen Israëls uit Egypteland. En in het Nieuwe Testament maakt het Pascha plaats voor het avondmaal. Toen de Heer Jezus verraden werd door Judas in die nacht, heeft hij het omgezet, zou je kunnen zeggen. Toen heeft het Pascha zijn betekenis verloren en toen is het heilig avondmaal ingesteld onder het Nieuwe Testament. Of ik zeg de betekenis verloren, dat is eigenlijk niet waar. Nee, het is niet meer nodig dat er bloed vloeit. Het teken mocht anders worden, maar de betekenis ten diepste van het Pascha en van het heilig avondmaal zijn precies hetzelfde. Dus de heilige doop is ingesteld ook in het Nieuwe Testament. Denk maar aan de opdracht van de Heer Jezus. Ga dan heen, onderwijst al de volken dezelfde, dopende in de naam des Vaders. Het avondmaal is ingesteld. Denk maar aan het avondmaal wat de Heer Jezus hield met zijn discipelen, waarbij hij ook tegelijk gezegd heeft, doe dat totdat ik kom. Dus het was niet alleen voor die nacht, maar het was een inzetting tot de wederkomst toe. Van God ingezet. Waarom? Waarom heeft God dat gedaan? Opdat hij ons door het gebruik daarvan de belofte des evangelies des te beter te verstaan geven. Sacramenten worden gebruikt, kinderen worden gedoopt, mensen nemen deel aan het heilig avondmaal. Je mag het gebruik zomaar niet nalaten. De doop moet geschieden. Als we onze kinderen niet laten dopen, dan gaan we in tegen die inzetting van de Heere. Gods kinderen behoren aan het heilig avondmaal deel te nemen, mogen dat ook niet zomaar nalaten. Het is hen van de Heere opgedragen. En waar is dat gebruik voor bedoeld? Om de belofte des evangelies des te beter te verstaan te geven. De belofte des evangelies, wat wordt daarmee bedoeld hier? Wel, ik heb het net al gezegd, dat is de vergeving van zonde en het eeuwige leven. De belofte des evangelies, gemeente, wordt gepredikt. Ik denk aan hetgeen daarover gezegd wordt in de Dordtse leerregels, met het bevel van bekering en geloof. En die laatste twee woorden zeggen ook hoe je deel kunt krijgen aan die belofte des evangelies, namelijk alleen in de weg van bekering en geloof. En hoe kom je aan geloof? Nou, daar hebben we de vorige keer uitvoerig bij stilgestaan. Van waar komt dan zulk een geloof? Van de Heilige Geest. En nu zijn de sacramenten ingesteld om die belofte des evangelies des te beter te verstaan te geven. Is dat dan zo moeilijk? Het is toch heel eenvoudig? Vergeving der zonde. Als de Heer Jezus voor je gestorven is, dan zijn je zonden vergeven. En dan krijg je het eeuwige leven. 1 en 1 is 2, dat is toch niet zo moeilijk? Nee, inderdaad, voor het verstand is dat niet zo moeilijk. En als je gaat redeneren, dan is 1 en 1 inderdaad 2. Maar kijk, het geloof redeneert niet. Het geloof moet geoefend worden. En dat is wat anders. En dan is het wel een verborgenheid, hebben we gezien. Een heilgeheim. Het heilgeheim dat wordt aan zijn vrienden na zijn vreeverbond getoond. Dat is wat, gemeente, als je mag weten dat Christus voor je zonde gestorven is. Dat is iets groots. Dat is iets wat niet te bevatten is. Ja, nee, zo denken veel mensen daar niet over. Die vinden dat gewoon normaal. Dat moet je gewoon aannemen dat het ook voor jou is. 1 en 1 is 2. Maar zo is het bij de ware gelovigen niet. Dat is een grote zaak. Dat geeft veel strijd. Dat leren zij niet op één en dezelfde dag. Dat weet de Heere ook. En daarom heeft hij de sacramenten ingesteld, juist omdat ze dat op zichzelf niet zomaar durven toepassen. En omdat zij het vaak niet overzien. Het is iets voor hen veel te groot en veel te hoog. Het eeuwige leven, de vergeving der zonde. Denk eens aan die Emmausgangers. Ze hebben het helemaal niet overzien. Onverstandigen en tragen van hart om te geloven. En ik zeg niet dat dat prijzenswaardig is. Maar ik zeg wel dat het de werkelijkheid is. En dat alle gelovigen, ware gelovigen, dat ook zullen beamen vanmiddag. En dan daalt de Heere zo laag af, jongens en meisjes, dat hij doet wat de juf op school doet. Als ze iets moeilijks moet uitleggen, dan probeert ze het met een voorbeeld duidelijk te maken. Dan probeert ze het te laten zien. Dan zegt ze, kijk, zo gaat het nou. En dan begrijp je het beter. En zo is het voor Gods kinderen ook. Voor hun geloof is het zo groot. Ze begrijpen het niet. Ze kunnen er niet bij. Maar stapje voor stapje leert de Heere zijn kinderen over dat enige slachtoffer wat Christus aan het kruis heeft gebracht. Het is om onderwijs te geven. Daarom moet dat water iedere keer gesprengd worden. Daarom moet dat brood iedere keer gebroken worden. Maar het is niet alleen om onderwijs te geven, het is veel meer. Het is ook om te verzegelen. Wat te verzegelen? De Heere verzegelt zijn verbondsbelofte. Dat zijn belofte waar is en dat hij dat doen zal. En wat is de verbondsbelofte? Dat is dat een ieder die deel heeft aan de gekruiste Christus, krijgt vergeving van zonde en het eeuwige leven. Dat is voor Gods kinderen ook niet 1 en 1 is 2. Kijk, misschien denken jongens en meisjes, ik ken iemand met een nieuw hart. En ik begrijp niet, ik geloof echt dat die man of die vrouw een nieuw hart heeft. En ik begrijp niet dat die man of die vrouw soms nog zo bedroefd is. Het is toch een kind van God? Dan ga je toch naar de hemel? Ja, maar zo werkt dat niet in het leven van Gods kinderen. Het is een zaak van het geloof. En dat geloof, dat heeft onderwijs nodig. Dat geloof, dat heeft verzegeling nodig. En dat doet de Heere door de sacramenten. Want wat doen die sacramenten? Die geven onderwijs over het offer van Christus aan het kruis volbracht. De doop laat daar iets van zien. Het doopwater wijst heen naar zijn bloed. Het avondmaal laat daar iets van zien. Het brood wijst heen naar het lichaam van Christus. De wijn wijst heen naar het bloed van Christus. Het is zichtbaar onderwijs. En niet alleen onderwijs, maar het is ook een zegel. Zo waarachtig, zegt de Heere tegen zijn kinderen. Als je dit water ziet, gesprengd op het voorhoofd van dit kind, zo waarachtig was ik de zonde af van ieder die deel heeft aan Christus. En zo waarachtig als je dit brood uit de hand van de dienaar ontvangt en de beker je gegeven wordt, zo waarachtig zal ik je spijzigen door het lichaam en bloed van de Heere Jezus Christus. Als je deel hebt aan Christus, dan zijn die sacramenten om het geloof te versterken. Kijk, die belofte, die is vast. En het verstand zegt 1 en 1 is 2. Maar het geloof heeft versterking nodig. In de gelovigen ontbreekt het vaak aan kennis. En in de gelovigen ontbreekt het vaak aan geloof. Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Al Gods kinderen gaan leren dat ze niet geloven kunnen. De ram, die vaak eenzijdig geciteerd wordt, zegt in een van zijn preken: bent u er wel eens achter gekomen dat u niet gelooft, u dat u niet geloven kunt? En dat gaan Gods kinderen geloven. Dat ze niet geloven kunnen. Niet om zich daarachter te verbergen. Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Dus wat zijn sacramenten? Samengevat, tekenen, zegelen, horend bij de belofte van het genadeverbond. En die belofte van het genadeverbond gaan over vergeving der zonde en het eeuwige leven. Zou je het nu uit kunnen leggen? Als iemand het aan je vraagt, probeer het vanavond voor jezelf nog maar eens kort samen te vatten wat sacramenten zijn. We gaan naar onze tweede gedachte, waarin de sacramenten overeenstemmen. En dan bedoel ik met dat woord overeenstemmen de sacramenten met elkaar, maar ik bedoel ook waarin de genademiddelen met elkaar overeenstemmen, namelijk het woord en de sacramenten. Zijn dan beide, het woord en de sacramenten, daarheen gericht of daartoe verordend, dat zij ons geloof op de offeranden van Jezus Christus aan het kruis als op de enige grond onze zaligheid wijzen? Dus er is een overeenkomst tussen het woord, waarmee bedoeld wordt het woord der prediking, hebben we de vorige keer gezien, en de sacramenten. Wat is dan die overeenkomst? Wel, de eerste overeenkomst die ik hier lees in de vraag is dat zij beiden verordend zijn. De prediking is verordend. De prediking is door God ingezet en de sacramenten zijn verordend. De sacramenten zijn van God ingezet. De prediking is belangrijk. En de sacramenten mogen niet zonder de prediking bediend worden, want de sacramenten horen bij de prediking. Maar de sacramenten zijn niet belangrijker dan de prediking. Dat is eigenlijk in de Romeinse kerk helemaal misgegaan. In de Romeinse kerk is het sacrament op de voorgrond gekomen en de prediking is bijna verdwenen. In een Romeinse kerk zou je moeten zoeken, jongens en meisjes, naar een preekstoel. Bij ons staat de preekstoel in het midden van de kerk. Daar ligt het woord. Dat is het belangrijkste. Maar in een Romeinse kerk zit de preekstoel ergens in een hoekje, wordt toch bijna niet gebruikt. En er staat voor in de kerk staat een enorme avondmaalstafel. Dat is belangrijk. Nee, beiden zijn van God ingezet en de sacramenten zijn ondergeschikt aan het woord. De sacramenten moeten niet heersen over het woord, maar beiden zijn verordend, door God ingesteld. Dus dat wij hier samen zijn vanmiddag, gemeente, dat is niet uit gewoonte alleen, maar dat is omdat God dat zo wil. Dat mensen zich scharen onder de prediking van het woord. En wat dat betreft, dan mogen we ook wel vragen of het getal van Gods dienaren uitgebreid mag worden. Er zijn zoveel gemeenten, daar word je in het beroepingswerk ook mee geconfronteerd. Er zijn zoveel gemeenten zonder eigen herder en leraar. De Heere mogen ook in dit seizoen aan de kring van onze gemeente gedenken en laat het ook een zaak van uw gebed mogen zijn. In de tweede plaats, waarin ze overeenkomen, dat is: beiden hebben betekenis voor het geloof. Dus de prediking heeft betekenis voor het geloof en de sacramenten hebben betekenis voor het geloof. Vorige keer hebben we gezien, het woord wordt gebruikt om het geloof te werken en te versterken. En de sacramenten die worden alleen maar gebruikt om het geloof te versterken. In die zin zou je kunnen zeggen, heeft de prediking een meerdere betekenis. Waarvoor is de prediking verordend? Om te wijzen op de offerande van Jezus Christus aan het kruis. Oh, dus dat moet de dominee doen. Ja, dat moet de dominee doen. Moet de dominee dat alleen doen? Nou nee, dat moet hij niet alleen doen. Als hij dat maar alleen zou doen, dan zou hij eigenlijk nooit tegen de onbekeerde mensen zeggen dat ze zich bekeren moeten. En dat is ook de taak van een dominee, om te waarschuwen, om te vermanen. Dat vind je in Gods woord ook terug. De prediking is ook bedoeld om de zonden aan te wijzen, om tot bekering op te roepen. Soms wordt gedacht dat dat helemaal niet nodig is. Maar ja, dat is wel nodig. Kijk, we moeten wel bedenken dat het hier gaat over de betekenis van de prediking voor Gods kinderen. Het gaat hier niet over de prediking in het algemeen. In zondag 25 wordt niet een les homiletiek gegeven, waar de prediking allemaal voor bedoeld is. Nee, het gaat hier over de prediking in relatie tot het geloof. De prediking wordt gebruikt om het geloof te werken en te versterken. En de prediking heeft ook een functie ten opzichte van de onbekeerde. Maar vooral ook, kijk, sommige mensen denken als je bekeerd bent, ja, dan is de kerk niet meer zo belangrijk. Dan heb je het al. Het is vooral belangrijk voor die mensen die het nog niet hebben. Laat de dominee zich daar vooral op richten. Nee, het is ook zijn taak om zich te richten op de gelovigen. Uit te leggen wie dat dan zijn. En hen te wijzen op dat enige slachtoffer van Christus aan het kruis. Ik zei al, het is niet zo als de Heer in je leven gekomen is, dat je kunt geloven en zien dat het allemaal wel goed is. En dat het ook allemaal voor mij is. Maar dat geloof dat moet verdiept worden. De geloofskennis moet vermeerderen. Je hebt onderwijs nodig. Het geloofsvertrouwen moet geoefend worden. Daar zijn allerlei beproevingen voor nodig. Om zo meer en meer te mogen leren. Ja, het is ook voor mij. En daar gebruikt de Heer de prediking voor. En daar gebruikt hij ook de bediening van de sacramenten voor. Natuurlijk mag er in de prediking meer gebeuren. Natuurlijk mogen in de prediking de kenmerken genoemd worden van het ware geloof en het leven van Gods kinderen. Anders zou de Heer Jezus ook in overtreding geweest zijn toen hij de bergrede heeft gehouden. Waar hij zulke duidelijke kenmerken gegeven heeft van de onderdanen van zijn koninkrijk. En het gebeurt inderdaad wel dat de nadruk in de preek ligt op wat het nu betekent voor Gods kinderen. Misschien heb je dat wel eens, jongens en meisjes. Dat er een preek was waarvan je denkt, nou, de dominee die had best wel eens wat meer tegen de onbekeerde mensen kunnen zeggen. En dat denk ik zelf ook wel eens als ik naar huis loop. Maar goed, het was vroeger in mijn eigen leven zo. Als de dominee preekte voor Gods kinderen, dan zat ik zelf ook altijd goed te luisteren. Ook al hoorde ik niet bij Gods kinderen. Maar de boodschap voor Gods kinderen heeft ook een boodschap voor onbekeerde mensen. Want die kunnen dan horen wat ze missen. Dat is ook een prediking en wat er te krijgen is. En als het goed is, dan drijf je dat uit naar de Heer. Het is helemaal niet zo verkeerd als je als een missend mens de kerk uitgaat. En met een uitziend hart op je knieën terechtkomt. Dat mag ook best gebeuren onder de prediking. Maar de kern van de boodschap is de enige grond der zaligheid. Het offer dat de Heer Jezus heeft gebracht. Zijn ze beide ingesteld daarvoor? Ja, zij toch. Want de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat die voor ons aan het kruis geschied is. Wat het evangelie leert, dat verzekeren de sacramenten. En daarom horen die twee ook bij elkaar. Woord en sacrament mogen nooit van elkaar gescheiden worden. In de prediking is het offer van Christus het middelpunt. Daar gaat het om. In de sacramenten is het offer van Christus het middelpunt. Niemand kan in de prediking een ander fundament leggen dan dat ene. Dat gelegd is namelijk Jezus Christus en die gekruisigd. Daar zegt Paulus van, ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dus Paulus heeft in al zijn preken alleen maar gesproken over het kruis van Christus. Nergens anders over. Nee, zo bedoelt Paulus dat niet. Lees de brieven van Paulus maar. Lees de Romeinenbrief maar bijvoorbeeld. Dan kun je zien dat hij ook over hele andere dingen gesproken heeft. Lees Romeinen 3 over de ellende van de mens, hoe uitvoerig hij daarover gesproken heeft. Maar het staat in het teken van mensen geen rust te geven buiten die enige offerande van de Heere Jezus Christus. Wie dat wil preken als de enige grond, die zal dus mensen geen rust moeten geven buiten die grond. En dat vraagt ook wat van de prediker. Dat vraagt om af te breken alles wat buiten dat fundament gebouwd wordt. Dat vraagt van de prediker ook om duidelijk te maken in welke weg de Heere dat leert. We hebben daar vanmorgen iets van gehoord, hoe dat Paulus dat deed aan de Korintiërs. Hij heeft uitgelegd dat de zonde de angel is en dat de wet is waardoor de zonde gekend wordt. En dat is belangrijk. Dat de drie stukken bijvoorbeeld van onze Heidelbergse catechismus onderwezen worden. Dat is de weg waarin er plaats komt voor dat offer van Christus, hetgeen uitloopt op een danklied waar ook de tekstwoorden van morgen mee eindigden. Beide zijn daarop gericht. Ja, zij toch, zegt de Heidelbergse catechismus, zijn daartoe verordend, daartoe ingesteld. Dat fundament, hoe zit daarmee in uw leven? Gemeente, daar moeten we wel op gebouwd worden. Het gaat er niet om dat je eens een keer aangenaam in de kerk gezeten hebt, of dat je een keer ontroerd geweest bent, of er kunnen zoveel dingen zijn waar een mens zich aan vasthoudt. Maar dat is de grond niet. Ik zeg niet dat het niet van God kan wezen, maar het is niet iets om op te rusten. Wij moeten weten een borg voor onze schuld te hebben. God is een rechtvaardig God. En dat betekent dat er geen zaligheid is dan alleen in de weg van het bloed. En ik mag u geen rust geven en ik wil u geen rust geven tot u weten mag daaraan deel te hebben. En hoe weinigen zijn er dan van Gods kinderen die daarvan verzekerd zijn. Zoals de apostel Paulus dat zo vaak zegt, want ik ben verzekerd en want wij weten. En dat is mijn gebed ook, of de Heere daarvoor de prediking wil gebruiken en de sacramentsbedieningen wil gebruiken om het geloof te funderen. Vast te maken in de zoen- en kruisverdiensten van de Heere Jezus Christus, te mogen weten, ook voor mij. We gaan naar onze derde gedachte, welke sacramenten Christus heeft ingezet, maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 111 en daarvan het derde en het vijfde vers. Hij maakte, hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. En het vijfde, het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal. Psalm 111, daarvan het derde en het vijfde vers. onze derde gedachte, welke sacramenten Christus heeft ingezet. Hoeveel sacramenten heeft Christus in het Nieuwe Verbond of Testament ingezet? 2, namelijk de heilige doop en het heilig avondmaal. Een vraag naar de hoeveelheid van de sacramenten. Waarom wordt die vraag gesteld? Want dat is toch duidelijk dat er maar 2 zijn. Ja, voor ons is dat duidelijk. Maar in de Romeinse kerk heeft men 7 sacramenten. Dat is officieel vastgelegd op het concilie van Trente in 1547. Waarbij nota bene ook een ieder vervloekt wordt die leert dat het anders is. En dat zijn wij dus. Want wij leren dat er maar 2 sacramenten zijn. Hoe komt Rome aan die 7 sacramenten? Onder andere daardoor omdat men het woordje mysterion in de Bijbel vertaalt met sacrament. Automatisch. En als je dat doet, dan wordt bijvoorbeeld het huwelijk wordt een sacrament. Want er staat in de brief van Paulus aan Efeze, deze verborgenheid is groot. Namelijk de verborgenheid van het huwelijk. Dit mysterion is groot. Doch ik zeg dit ziende op Christus en zijn gemeente. Nou, als je van dat woordje verborgenheid sacrament maakt, is het huwelijk een sacrament. En zo zijn er wel 7 sacramenten. Voor ons zijn er 3 kentekenen, 3 kenmerken wanneer een sacrament, wanneer er sprake is van een sacrament. In de eerste plaats moet het door Christus ingezet zijn voor alle gelovigen. Dat is bij de doop zo, dat is bij het heilig avondmaal zo. Johannes werd uitgezonden om te dopen, daarna de discipelen. Het heilig avondmaal is ingezet in de nacht waarin de Heer Jezus verraden werd. Het tweede is, de doop heeft een formule. De sacramenten hebben een formule. De doop heeft een formule. Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Het heilig avondmaal heeft een formule. Die altijd voor de dominee wordt herhaald, jongens en meisjes, als het brood wordt uitgedeeld. Altijd diezelfde woorden worden dan door mij gezegd. Dat is de formule bij het heilig avondmaal. En het derde is, er is bij een sacrament altijd sprake van een teken en van een betekende zaak. En dat laatste maakt bijvoorbeeld duidelijk waarom het huwelijk geen sacrament is. Omdat daar geen sprake is van een door God ingesteld teken. Dus hoeveel sacramenten? 2, namelijk de heilige doop en het heilig avondmaal. In het Oude Testament waren er ook maar 2. De besnijdenis en het paascha. Er hoeven ook geen sacramenten meer bij te komen. Die 2 zijn genoeg. Het gaat altijd nog over dezelfde zaak. De besnijdenis ging over hetzelfde als waar de doop over gaat. Het is heel gevaarlijk om dat van elkaar los te maken. Er zijn mensen die dat doen. En die zeggen, de besnijdenis is voor de Joden. Die moesten dat doen, die mogen dat nog doen. En de doop is nu voor ons, voor de christen. Dat is iets anders. Het heeft te maken met een ander verbond en andere beloften. De belofte aan het Joodse volk is dat zij Kanaan zullen krijgen. En daar hoort die besnijdenis bij. En wij. Nee. Het Oude en het Nieuwe Testament horen bij elkaar. Moet je niet van elkaar losmaken. Gods verbond met Abraham is exact hetzelfde als het verbond waar het met de doop over gaat. Daar zingen we ook van, jongens en meisjes. Op Psalm 105. Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Het is datzelfde verbond. Alleen dat teken is anders geworden. En waarom is dat teken dan anders geworden? Wel, vroeger was het een bloedig teken. Bij de jongetjes werd op de 8e dag een stukje van hun lichaam weggesneden. Dat deed pijn. Bij dopen huilt er wel eens een kindje, dat is helemaal niet erg. Want bij de besnijdenis huilden alle jongetjes. Dat deed pijn. En dat bloedde ook. Dat was nodig, dat teken, dat bloed, dat wees heen naar de noodzaak van het bloed van de Heer Jezus Christus. Het wegwerpen van dat stukje wat afgesneden werd, dat zag op het wegdoen van de zonde. En dat kan alleen door het bloed van de Heer Jezus Christus. Een bloedig teken. De meisjes hoefden dat niet te ondergaan. Zij waren bij de, zoals wel meer in het Oude Testament, ja, voor de westerse mens 2023 ondenkbaar. Maar de meisjes waren bij de jongens inbegrepen. In het Nieuwe Testament, als het bloed van Christus heeft gevloeid, dan is het niet meer nodig dat er nog bloed vloeit. Daarom verandert het teken. Daarom is de Heer Jezus eerst besneden, later gedoopt. En na zijn sterven is de besnijdenis haar betekenis verloren. De besnijdenis is vervuld. Wij laten ons niet meer besnijden dan alleen als het medisch nodig is. Maar onze kinderen ontvangen het teken van de doop. Geheel in de lijn van Oude Testament, Nieuwe Testament. Hetzelfde is met het Pascha. Pascha betekent precies hetzelfde. Het paaslam. Wees heen naar de Heer Jezus Christus. Maar wij slachten geen paaslammeren meer. Dat hoeft niet. Het bloed van Christus heeft gevloeid. Dat hoeft niet aangevuld te worden. Daarom hebben wij andere tekenen. Namelijk brood en wijn. Die terugwijzen naar het offer van Christus. Hele eenvoudige tekenen die waar ook ter wereld bediend kunnen worden. En die zo'n diepe betekenis hebben. Waarom twee? Wel, omdat er wel verschil is tussen die twee. Ze vullen elkaar aan. De doop is het teken van de wedergeboorte. Van het nieuwe leven. Sterven met Christus en opstaan met Christus. Dat ligt eigenlijk in de doop opgesloten. Het is het sacrament van de inlijving in Christus. Van de eenwording met Christus. Eén plant zijn met Christus. En het avondmaal, dat is het sacrament van de voeding. Daarom, jongens en meisjes, kun je ook maar één keer gedoopt worden. En het avondmaal, dat gebruiken Gods kinderen vele keren. Want dat nieuwe leven, dat leven uit Christus, dat moet ook gevoed worden. Net als het natuurlijke leven. Zo heeft ook het geloof, dat heeft voedsel nodig. Welk voedsel? Het lichaam van de Heer Jezus Christus. Dat wordt door de gelovigen gegeten en gedronken. Dat is iets moeilijks, dat begrijp je niet. Dat begrijpen Gods kinderen ook niet. Maar om daar onderwijs in te krijgen, zijn brood en wijn in het avondmaal tekenen. Zoals die het gewone lichaam kunnen voeden. Zo kan de ziel gevoed worden, het geestelijk leven gevoed worden door het offer van de Heere Jezus Christus. Dus die twee sacramenten, die omvatten het hele genadeleven. Het begin van dat leven in de wedergeboorte en de onderhouding van dat leven door het offer dat de Heere Jezus Christus heeft gebracht. We hebben er genoeg aan. We hoeven niet meer. Het is al zo groot als we door het geloof de betekende zaak mogen leren kennen voor eigen hart en leven. En gemeente, zijn we daar nu ook mee bezig? Is dat ook onze worsteling? Gaat er een voorbereiding aan de doop vooraf? Vraagt u om dat te mogen leren kennen? Hebt u last van de zonde? Kijk, als je daar geen last van hebt, dan vind je een doopsbediening alleen maar iets moois. Als er kleine kindertjes de kerk worden binnengebracht, dat is ook mooi. Maar daar gaat het eigenlijk helemaal niet om. Het gaat om Gods belofte. Die zich uitstrekt tot volwassen mensen en kleine kinderen. Die in de doop, die belofte, die wordt in de doop betekend en verzegeld. En mijn vraag moet zijn, heb ik daar nou ook persoonlijk deel aan? En hetzelfde is als het heilige avondmaal wordt bediend. Nee, belijdenis doen en avondmaal, dat is bij ons geen automatisme. En ik hoop ook nooit, gemeente, dat dat een automatisme begint te worden. Je komt van de belijdeniscategorisatie af, je hebt belijdenis gedaan en dus ga je aan het avondmaal, want je bent een gelovige. Nee, dat is geen automatisme. Dat moet gewerkt worden door de Heilige Geest. Dat is wel onmisbaar nodig. Dus het is niet zo dat bij ons de hele gemeente die belijdenis gedaan heeft aan het avondmaal genodigd wordt. De gelovigen die worden genodigd. Aan de andere kant zou ook een gevaar kunnen zijn. Dat het heel normaal is dat je belijdenis doet en dat je totaal niet over het avondmaal nadenkt. En daar nooit mee bezig bent. Ja, dat klopt natuurlijk ook niet. Wat is dan nog belijdenis doen? Als dat zo zou zijn, beseffen wij wel dan de ernst ook van het woord wat we gesproken hebben? Zou het niet voortdurend ons op de knieën moeten brengen? En dan gaat het er niet om, om de vraag hoe kom ik aan het avondmaal? Want daar draait het soms nogal eens om. Kon ik ook maar aan het avondmaal? Nee, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom, ben ik in Christus? Heb ik deel aan Christus? Want al ga je 1000 keer aan het avondmaal, als je geen deel aan Christus hebt, ga je voor eeuwig verloren. Maar als je deel aan Christus hebt, dan kan dat in het avondmaal versterkt worden. Verdiept worden. Dan kan de geloofskennis vermeerderd worden. Dan kan het geloofsvertrouwen geoefend worden. En hoe is dat, kinderen des Heren, in uw leven? Want er is toch wel veel rusten vaak. Zonder dat u weet gefundeerd te zijn op dat fundament. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Er is maar één grond. Jezus Christus en die gekruisigd. En die bouwer, die stopt niet als hij die rotsteen een keer gezien heeft, maar het fundament van zijn huis moet daaraan verankerd worden. En pas dan staat het huis van onze hoop vast. Als de stormwinden komen en de plasregens. En zo mag Paulus zeggen, want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, mij zullen kunnen scheiden van de liefde God, welke is in Christus Jezus, onze Heer. O, die vastheid van die rots der behoudenis. De Heere geven. Dat de prediking daar veel onderwijs in mag geven. En dat u er veel werk mee krijgt op de knieën. En dat de sacramenten veel zegen mogen afwerpen. Opdat velen tot die vastheid mogen komen. Amen.